Goedemiddag. Ja, hij doet het. Goedemiddag, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze middagdienst. Natuurlijk ook de gasten en de luisteraars thuis via internet of kerktelefoon. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. Belijdenisattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de gereformeerde kerk te Zwolle Noord door broeder Jos Kooiker, Noord 1. De kerkraad roept u allen op om namen op te geven van broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Het opgaveformulier voor de nieuwe ambtsdragers ligt in uw postvak. Dit in tegenstelling tot wat in rondom de kerkraad in het mededelingenblad staat. Het formulier is ook te downloaden vanaf de site vanuit het beschermde gedeelte. Lever dit in bij de scriba uiterlijk vandaag, 1 maart. Op dit formulier staat ook aangegeven hoeveel en welke vacatures er waar zijn. Ook de gemeenteschets voor de behandeling van het rapport Langetermijn van de commissie Koepelkerk 2010 is in uw postvak gedaan. Dit rapport staat ook op de site. U wordt dringend verzocht beide stukken uit uw postvakken te halen, het liefst vandaag nog. Dit met het oog op de termijnen die we hebben te gaan voor de verkiezingen en de behandeling van de schets in de kringen. In het kader van Biddag doen we mee met de rugzakkenactie van Dorcas. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar mogen een lege rugzak meenemen om die te vullen. De rugzak gaat naar een kind in Oost-Europa of in Zuid-Afrika, zuidelijk Afrika. In de rugzak zit een lijstje wat er wel en niet in mag. Het zijn voornamelijk schoolspullen. Let erbij goed op wat er wel en niet in mag, want anders kunnen er problemen ontstaan bij de douane als er andere dingen in de rugzak zitten dan die op de lijst staan. Op biddag, woensdagavond 11 maart, of op zondag 15 maart, mogen de gevulde rugzakken worden teruggebracht in de kerk. De collecte van vanmiddag is bestemd voor de evangelisatiecommissie met speciale bestemming vriendendiensten. En onze voorganger is dominee Jan de Haan. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Hebben jullie de tv-dienst al even teruggekeken vandaag?
Ja.
Ja, allemaal even gekeken of we onszelf ook hebben gezien. Nou, ik heb een heleboel bekende mensen gezien hoor. Dat was een mooie dienst. Ik heb even gecheckt vanmiddag bij Gert Hutte. Er zijn heel veel positieve reacties binnengekomen. Ontzettend veel reacties. En voor het merendeel positief. Er waren ook mensen die zich afvroegen waarom hij geen stropdas voor had. Maar... Goed. Laten we bidden, dat gaan we straks ook doen. En dat ook die tv-uitzending mag bijdragen tot opbouw van geloof van mensen. Vanmiddag de dienst van afgelopen zondagmiddag, die ik eigenlijk afgelopen zondagmiddag zou doen. Maar toen kon het niet door ziekte. Vanmiddag neem ik hem dan maar mee over Markus 2. Daarover straks even wat meer. Laten we samen de dienst beginnen in de naam van de Heer. Na votum en groet zingen we uit het liedboek, lied 21, vers 3, 4 en 7. Ja, Darwinjaar of geen Darwinjaar, wij belijden dat onze hulp is. In de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in eenheid met de Heilige Geest. Amen.
Amen.
samen bidden. Heere God in de hemel, Vader in de hemel, we danken u dat we hier in de kerkdienst u en elkaar mogen ontmoeten. Dat we met elkaar verbonden mogen zijn. Dank u dat het leven verder mag gaan en dat uw Zoon Jezus Christus ons wil laten leven. We danken u, Heer Jezus, dat u voor ons het leven wilde verruilen voor de dood. En dat u door die dood heen ging. En nu bij ons bent, ook al bent u lichamelijk bij de Vader in de hemel, naar uw Godheid, almacht, genade, majesteit en geest, bent u bij ons en wilt u ons ontmoeten. U kent ons allemaal persoonlijk hier in de kerk en thuis en u ziet op dit moment hoe we ons voelen, vrolijk of bezorgd, blij met het geloof of teleurgesteld, met verwachting van u of een beetje afwachtend. Wilt u vanuit de Bijbel ons allemaal aanspreken met de goede boodschap over Jezus Christus en ons geven wat we nodig hebben? Wilt u, Heer Jezus, in de Bijbelwoorden zelf naar ons toekomen? En Heilige Geest, vul ons leven met alles wat Jezus Christus voor ons wil zijn. We vragen het u, Heere God, omdat u uw goedheid gratis hebt toegezegd. Amen. Vanmiddag gaan we ons bezighouden met een gedeelte uit Markus 2. En dat doen we in het kader van het paasproject van de kinderbijbelklas. Vorige week was het verhaal van de genezing van een verlamde uit Markus 2 het onderwerp van de kinderbijbelklas. Dus toen dacht ik, mooi, dan neem ik dat 's middags mee voor de dienst, dan sluiten we dat op elkaar aan. Nou, dat kon dus even niet doorgaan, maar vanmiddag halen we dat in. En dat geeft gelijk de gelegenheid om even wat te zeggen over dat paasproject. Er staat al wat op de site, er stond al wat in het mededelingenblad. Maar Jacco Volkersma heeft ons, of die kan ons daarover wat vertellen en wat laten zien. Jacco, ben je zover?
Ik wel. Ben ik zo verstaanbaar?
Voor mij wel.
Oké. Goedemiddag allemaal. Ik ben blij dat wij iets mogen vertellen over de kinderbijbelklas als leiders en leiding. Want het is gewoon heel gaaf werk. En dat willen we graag ook aan de gemeente vertellen. Want we komen die kinderen tegen. We praten met ze. En we zien ze hoe ze opgevoed worden. En hoe ze al vertrouwen hebben op God. De hele kleine kinderen in de kinderbijbelklas. En dat is zo fantastisch. Dat willen we graag ook aan jullie vertellen. En daar zijn we ook heel blij en dankbaar voor, dat we dat mogen doen. En ook in het kader met het project, het paasproject, wat we nu dus hebben, sluit heel goed aan op zoek naar het geheim van Jezus. Jezus ontdekken. Dat is ook iedere keer weer de vraag die wij ons stellen, van wat vinden we nu belangrijk in de kinderbijbelklas? Nou, dat is juist dus om die kinderen bij Jezus te brengen. Dat ze Jezus leren kennen. En dat draait het hele project om. Maar voordat ik iets verder vertel over het project, heb ik iets meegenomen. Het is een takje. En ik weet niet of jullie iets bijzonders zien aan dit takje. Zie je hier iets bijzonders aan? Niks. Nou, dat klopt. Enkele weken geleden hadden wij ook een bos takken gekocht. Thuis hadden we die in een vaas gezet. En ja, ik keek eens naar die tak. Ik denk van nee hoor. Daar geloof ik niet van dat daar iets uit gaat komen. En een dag of 3-4 later, ik weer kijken, nog steeds niets. Nog een paar dagen later zag ik een heel klein knopje in zo'n tak verschijnen. En ja, ik denk van misschien gaat er toch nog iets komen. Wachten en wachten, het knopje werd groter. Steeds groter. En na een tijdje zelfs kwamen er blaadjes uit. Eigenlijk wel heel bijzonder. Zo vertellen we dat dus ook aan de kinderen. In zo'n takje Wat eigenlijk een heel simpel takje is waar je niks aan ziet. Je denkt soms dat het bijna een dood takje is. Komt plotseling als je die op het water zet, in de warmte, allerlei processen in gang en er komen blaadjes aan. Zo bijzonder. Zo bijzonder is dat God dat dus doet. Zo'n takje in het voorjaar, eerst zie je niets en dan na een tijdje komen er zelfs blaadjes uit. Zoals deze. Nou, en als je dan nog weer langer gaat wachten, nog langer gaat wachten, komen er bloemetjes uit. Daar heb ik ook een paar plaatjes van neergezet. Zo'n bloemetje, heel kunstig, heel gaaf. Zoals God die maakt. En als je dan goed naar zo'n bloemetje kijkt, vind ik, dan zie je eigenlijk een stukje liefde terug. Liefde van God. God laat zijn liefde zien door zo'n bloemetje uit de natuur aan ons. En op dit plaatje zien we dus maar twee bloemetjes. Volgens mij heb ik er nog een dia. Maar als je dan na een tijdje straks, als de lente echt begint en je kijkt rond, dan zie je zelfs een boom helemaal vol met liefde. Allemaal bloemetjes, allemaal liefde van God. En die liefde wil God aan ons geven. Nou, dat is zo mooi, zo fantastisch. En die liefde die mogen wij doorgeven aan elkaar en ook naar de wereld toe. Dus dat is een schitterend symbool, denk ik, om mee aan de slag te gaan. En straks ook te kijken als we die bloemetjes weer zien. En misschien handig om zelf een bos takken te kopen, in een vaas te zetten en kijk er eens goed naar. Want het is echt fantastisch. Als je ziet hoe dat groeit en gaat bloeien. En van deze tak kom ik dan op ons paasproject uit. Dat is de volgende dia. Jullie hebben al 2 weken, ook vanochtend en vorige week, kunnen zien dat het dus om een boom gaat waar Jezus centraal staat. Iedere week behandelen we iets wat direct ook met Jezus te maken heeft. En we hebben dus de afgelopen 2 keer dat al behandeld. Volgens mij de volgende dia laat zien welke 2 onderwerpen we al hebben gehad. De kinderen die gaan in de klas een onderwerp behandelen en dan wordt het in de boom geplakt. Dus we zien nu al dat 2 takken gevuld zijn. We hebben nog 6 weken te gaan en dan is de boom helemaal gevuld. En dan gaan we waarschijnlijk ook nog iets leuks in elkaar zetten. Wat is nou zo gaaf aan zo'n paasproject? Dat we samen bezig zijn en we hebben ook gekozen om foto's te laten zien aan u. Maar wat is ook leuk, om ook met de kinderen natuurlijk verder te praten over het paasproject. En daarom hebben we ook aangegeven op de site van de Koepelkerk, dominee De Haan die zei het zojuist al, daar zetten we de foto's neer en dan zetten we ook nog andere dingen neer, zodat dus de kinderen daar nog meer kunnen zien over het paasproject. Dus wij hopen zo dat er ook interactie ontstaat, dat er gesproken wordt met de kinderen. En ja, u kunt altijd langskomen in de kinderbijbelklas. En we hebben hard nog mensen nodig, dus enthousiastelingen, ik zou zeggen, klop bij ons aan, we kunnen u goed gebruiken. Dank u wel.
Meneer, mag ik nog 1 ding zeggen over die dode takken?
Ja, tuurlijk.
Ik heb in huis gezeten met een meisje en een jongen. We kochten die takken. En ik heb dus thuis allemaal eitjes. En die kan je er ook in hangen. En zo kan je ook dan hier wat opdenken met Pasen.
Ja.
Want het is in plaats van een kerstboom, een
paasboom. Ja. Heel goed, vind ik een goed idee. Koop dus een bos takken, zet ze op de vaas, laat de bloemetjes en hang er van alles in. Ja, dus het... ja, vind ik een goede tip. Ja, prima.
Eerste helper heb je al binnen.
Ja, dankjewel voor uw aandacht.
Jacco, dankjewel. Goed, wij gaan... aan de boom zag u op een gegeven moment zo'n dokterstas hangen. En dat heeft te maken met het verhaal van Markus 2... Nou waren we, ik weet niet of je dat herinnert, waren al begonnen met de serie over Markus. Over het geheim van Jezus ontdekken. En ik laat u even zien hoe Markus in de eerste 2 hoofdstukken zijn accent gaat verleggen van genezing naar heling. We pikken even het draadje op in hoofdstuk 1. Uit dat hoofdstuk lees ik vers 15. Dat is die heel korte samenvatting van wat is Jezus nou komen doen? Dat lees je in Markus 1 vers 15. Dit was wat Jezus zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Nou, wat gebeurt er dan allemaal? Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, vers 32 tot en met 34. 'S'avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit. Maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. En dan vers 38. Maar zegt Jezus tegen zijn leerlingen: laten we ergens anders heen gaan. Ergens anders dan in Kafarnaüm blijven. Laten we naar de dorpen hier in de omtrek gaan, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. En dan gaan we lezen hoofdstuk 2, vers 1 tot en met vers 17. En de tekst is vers 1 tot en met 12. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit, alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen: uw zonden worden u vergeven? Of: sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Toen hij langs het meer liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem: volg mij. Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen de Farizeeën schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Tot zover de lezing vanmiddag. We zingen nu over de God van vergeving en genezing met Psalm 103, vers 1 en vers 3.
Thank you.
Ons amenlied straks na de preek is uit het liedboeklied 365. De zonden zijn vergeven. Dit is een woord ten leven. Dat is een bekende melodie. Maar er zit één regel in waar je heel snel uit de bocht gaat. Misschien is het goed, broeder van Loenen, om het een keer voor te spelen. Bent u daar?
Ja, ik ben ik.
Mooi. Regel net wat anders te zingen. Dus daar moet je dan even op verdacht zijn. Misschien is het goed als u straks nog een keer voorspeelt. Dat is misschien handiger. Goed, lied 365 zingen we straks. De preek van vanmiddag gaat over de vraag: wat zoekt Jezus? Als je nou dit verhaal zo leest, dan kom je denk ik ook op het spoor van wat je zelf zoekt. En dan is het ontdekkend wat Jezus zoekt. Want wat zoek je zelf? Ja, als je dit verhaal leest, dan kan je het je eigenlijk zomaar ineens voorstellen, hoewel het zelden of nooit werkelijkheid wordt. Maar dat je van zo'n ziekte beter wordt, dat je nooit meer gedragen hoeft te worden, dat je dus ook nooit meer voortdurend afhankelijk bent van anderen. Alles moet je vragen en dat hoeft dan niet meer. Stel je dat toch eens voor. En dan lees je over die schriftgeleerden en dan denk je, wat een zeurkezen zijn er toch. En toch hadden zij door waar het om ging. Zij hadden het door. Want dit is niet maar een mooi verhaal over een genezing. En Marcus geeft dat dus ook wel aan. Als je zo die opbouw van die eerste twee hoofdstukken bekijkt. In hoofdstuk 1 preekt Jezus en geneest hij een heleboel zieken. Hij genast aan de lopende band, mag je wel zeggen. En nu in hoofdstuk 2 is hier iemand die vraagt om genezing. En hij krijgt eerst vergeving. En in het daaropvolgende stukje roept Jezus zondaren naar zich toe om hun vergeving te geven. En hij zegt dan nadrukkelijk in hoofdstuk 2 vers 17. Daarvoor ben ik gekomen. Om zondaren te roepen. Dus binnen twee hoofdstukken zie je dat Jezus de aandacht verlegt. Van genezing naar vergeving van zonden. Maar de werkelijkheid is weer barstig. En dat is toch ook echt zo. Je zou kunnen zeggen, alles goed en wel. Maar wij kennen intussen toch wel zieken en gehandicapten en allerlei problemen. Vergeving is mooi. Vergeving is leuk. Maar doe ons maar wat genezingen. En dat komt hier ook dwars door de preek van Jezus heen zetten. En laten we wel wezen. De apostel Jacobus schrijft later in zijn brief. Wanneer je tegen een arme zegt: het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk. Zonder die ander te voorzien van de eerste levensbehoeften. Wat heeft dat voor zin? Dat gaat dus over christenen met alleen maar mooie woorden. Dat kan niet. Maar hoe heeft Jezus dat dan? Hij geneest hier wel, maar het is eigenlijk bijzaak. Jezus is weer terug in Kafarnaüm. Tijd weg geweest, hij heeft het zelf uitgelegd. We hebben dat gelezen, ook in andere dorpen moet ik het goede nieuws brengen. En daarvoor is hij op weg gegaan. En nu is hij terug en de mensen stromen weer toe. En Jezus staat te preken over het goede nieuws van Gods Koninkrijk. En ineens valt er van alles van het plafond. Er ontstaat een gat en daardoor laten die vier mannen die verlamden zakken tot voor de voeten van Jezus. Op mij komt dat over als preken is mooi, vriend, maar doe hier eens wat aan. Toch? Ja, doe er maar eens wat aan. Wat gaat Jezus doen? Dat wordt wel even de vraag. Ja, als zoiets, als onder de preek in de kerk iets gebeurt, dan vraag je dat ook af. Wat moet ik nou doen? Moet ik stoppen, er aandacht aan geven of gewoon doorgaan, er heeft er niks gebeurd. Zal Jezus nu zeggen, jongens, nu even niet. Straks kom ik wel naar buiten en zal ik jullie helpen. Kan. Of zal hij meteen genezen en daarna verder gaan met zijn preek? En nou moeten we even opletten. Want nu gaat je aandacht zomaar de verkeerde kant uit. Je kijkt naar die verlamde op zijn matras. En je kijkt naar de schriftgeleerden. Die zitten te mopperen. Maar ik denk dat het daar niet om gaat. Dat zijn wel de blikvangers. Als je dit verhaal leest. Maar het gaat niet om hen. En die verlamde is eigenlijk niet meer dan een plaatje in een lesboek. Aan hem laat Jezus zien waar het om draait. En dat is echt vergeving. En als de schriftgeleerden over Jezus struikelen, want zij hebben het door waar het om gaat, wie kan zonde vergeven dan God alleen? Met andere woorden, maakt Jezus er soms aanspraak op dat hij God is? Dan is daarna de genezing een bewijs dat Jezus zonden echt kan en mag vergeven. De man staat op. Hij is niet langer een slachtoffer van de macht van de zonde in deze wereld. En Jezus komt echt in de naam van God om zondaren te redden. Maar waar gaat het nou om? Waar gaat het om? Ik denk dit. En het staat er eigenlijk maar zo even wat tussen. Het staat in vers 5. Daar lees je, bij het zien van hun geloof, zei Jezus. Jezus zag het geloof van die vijf. Vier dragers, die ene op die matras. En dat zet alles dan in beweging. Vergeving voor de verlamde, de reactie van de schriftgeleerden en tenslotte de genezing. Jezus zag hun geloof. Waren die mannen vrienden van elkaar? Ik weet het niet, staat er niet bij. Maar ze hielpen hun medemens. Ze zetten zich voor hem in, dat is wel duidelijk. Het kostte hen ook heel wat. Sjouwen. Het waren de mantelzorgers, zeg maar. In dit geval waren ze ook nog wel even heel druk bezig met het dak opgaan, dakbedekking wegbreken, tegels weghalen. Het risico natuurlijk van uitgescholden worden, ordeverstoring. Maar ze wilden helpen. En Jezus zag hun geloof. Met z'n vijven verwachten ze hulp van Jezus. Ze zetten er alles voor opzij om met vertrouwen en verwachting naar Jezus toe te gaan. Jezus zag hun geloof. Ze komen dus niet om hun last Jezus voor de voeten te gooien. Dat gebeurt genoeg. Dat doen heel veel mensen. Als God bestaat, als Jezus zo'n verlosser is, waarom dan? Veel mensen houden hun eigen nood kritisch aan Jezus voor. Deze mensen niet. Jezus zag hun geloof. En hij gaf nog veel meer dan ze konden hopen. Kind, uw zonden zijn vergeven. Dat staat. Het staat niet vriend, zoals in de Nieuwe Bijbelvertaling. Ik snap ook niet trouwens waarom daar vriend van gemaakt is. Maar twee keer in het Marcus Evangelie gebruikt Jezus het woord kind. Dat is hier. En dat is één keer voor zijn leerlingen, kinderen, om ze te bemoedigen. Dus als Jezus het gebruikt en als Marcus het doorgeeft, is het bijzonder. Dan moet je het ook als bijzonder laten staan. Kind, dat staat. Kind, uw zonden zijn vergeven. De man die blijft er nog verlamd liggen. Maar hij wordt Gods kind genoemd. Wat betekent dat? Geloven. Vergeving van zonden krijgen. Gods kind zijn. God voor je hebben, niet langer tegen je. En dat is best wel een les. Willen mensen dat? Willen wij dat? Wij tillen zwaar aan problemen, aan ziekten, aan een financiële crisis, aan ellende wereldwijd. Soms lijkt het allemaal eindeloos, maar de eeuwige straffen van God zijn eindeloos. Deze dragers en hun patiënt vroegen tijdelijke genezing. En ze krijgen met elkaar eeuwige redding. Dat is meer dan ze vroegen. En dan is geloof genoeg. Kind van God zijn. Dat is het. Er zijn heel veel mensen die dit principe niet begrijpen. En ze komen naar de kerk en denken dat het volgen van Jezus betrekking heeft op het volgen van regels. Dit mag niet en dat mag niet. En als je Jezus volgt, dan mag je eigenlijk niet falen. Als je Jezus volgt, dan moet je eigenlijk volmaakt zijn. Er zijn mensen die kunnen niet omgaan met zonde. Die mogen er eigenlijk niet zijn. Ik heb goed nieuws voor u vandaag. Dat is de boodschap van Satan. Dat zonden er eigenlijk niet mogen zijn. Dat is de boodschap van Satan. Die wil duidelijk maken dat als je Jezus wil volgen, dat je dan eigenlijk wel bijna perfect moet zijn. Maar dat is niet de waarheid. Jezus volgen betekent dat je het leven met God de Vader krijgt. En de eerste, dat is wel heel opvallend, de eerste die in Kafarnaüm openlijk die vergeving krijgt en kind van God genoemd wordt, die kon niet eens naar Jezus toe lopen. Hij kon zich er helemaal niet voor inzetten. Maar hij krijgt er het eerste deel aan. Een totaal verlamde. Dat zegt wel wat. Het zegt dit. Dat bij God en bij Jezus het draait om genade. Gratis en voor niks. Dat geloven. Zo wordt een mens kind van God de Vader. En dan gaat Jezus met je aan de slag. Door zijn Heilige Geest. Hij gaat je leven reinigen. En je begint te groeien in je toewijding, in je trouw, in de liefde voor hem en je naaste. En dat is de levensveranderende kracht van Gods genade. Jezus zag hun geloof. Ja, maar die genezing dan. Die verlamde krijgt er toch maar mooi bij. Zowat op staande voet. De Bijbel zegt dat God geen goede dingen achterhoudt voor de mensen die hem volgen. Heel vaak gaat het anders dan hier in Markus 2. En je vraagt je af, waarom wordt de nood van onze wereld niet sneller opgeheven? Jezus heeft die vergeving toch al verdiend. Ja, maar wat zoekt Jezus bij de mensen? Wat zoekt hij? Jezus zag hun geloof. Dus wat verwachten wij, wat verwachten mensen van Jezus? Stel je voor dat wij vanmiddag eens aan Jezus zouden kunnen vragen, wat moeten wij doen in deze financiële crisis? Hè? Wat moet de regering doen hier in Nederland en wat moeten we in Europa doen en wereldwijd? En Jezus antwoordt dan, geloof in mij. Ja, ja. Oké. Wat moeten we doen met een wereld boordevol ellende? En Jezus antwoordt, geloof in mij. Dat is het. Hoe zou je reageren? Wat zoekt Jezus? En wat zoek jij? Jezus zoekt geen oplossing voor een financiële crisis. Jezus zoekt geen welvaart. Jezus zoekt geen herstel op staande voet voor iedereen. Jezus zoekt geloof. Herstel komt. En de ellende van de hele wereld wordt weggenomen. Voor ieder die gelooft. Gelooft dat Jezus op aarde de macht heeft om zonden te vergeven. En als je dat niet hebt, dan is herstel en welvaart en alles heeft geen enkele waarde. Helemaal niks. Die verlamde man die werd genezen. Maar het is als een plaatje bij de les over vergeving. En dan zie je gelijk ook dat dit niet een goedkoop praatje van Jezus is geweest. Over vergeving van zonden. Wat is makkelijker? Vraagt Jezus. Maar hij weet het antwoord natuurlijk al. Dit gaat heel moeilijk worden. Echt heel moeilijk. Uiteindelijk worden de reden waarom ze Jezus aan het kruis nagelen. Hij doet alsof hij God is. Hij stelt zichzelf met God gelijk. De godslastering waarom ze de spijkers door zijn handen jagen. Net als hier. Alleen God kan toch zonde vergeven. Vergeving, genezing. In Markus 2. Het klinkt goed, maar het gaat fout. Kruisig hem. Want hij denkt dat hij God is. En weet je waarom mensen dat denken en zeggen? Omdat ze van zichzelf vinden dat ze God zijn. En als jij het bent, kan hij het niet zijn. Hiermee komt de diepe grond in de harten van mensen naar boven. Zondevergeving? Kind van God zijn? Het zou me wat. Maak liever mijn aarde heel en mijn zieken gezond. Dat is de mens die op zijn eigen troon wil zitten. Wat moet je dan met God? Wat moet je dan met Jezus? Maar Jezus is in elk geval geen afhaalchinees waar je een portie genezing haalt. Of een bak geluk. Of een goed gevoel. Jezus wil dat mensen naar hem toekomen. Zich aan hem geven. Red ons. Want wij gaan ten onder. Red ons. En hij wil dan het diepste geven wat een mens kan krijgen. Voluit bij God mogen horen. Dat er niets meer tussen jou en God in staat. Dat je hem erkent als God. De schepper van alles en ook van jouw leven. En ook van je bestaan hier en nu. En dat het hem niet overrompelt of uit handen valt. En dat je bij hem je eigen plek leert zien. En dat je mag leven in het licht van Gods liefde. Kind van God. Zeker, herstel, genezing, alle nood aan de kant, dat gaat gebeuren. Maar alleen doordat Jezus stierf aan het kruis en vergeving van zonde verdiende voor ieder die gelooft. En dat zoekt Jezus. Hij zag hun geloof. En dat leert je bidden. Kom, Heer Jezus, en geef ons het vele, genezing en vrede en heil voor eeuwig. Maar het meeste, dat geeft Jezus nu al. Vergeving aan ieder die gelooft. Nu al neemt hij je bij de hand en brengt je bij zijn Vader. Wat mogen wij dan doen? Mensen weer op de been helpen? Mensen proberen overeind te houden in deze samenleving? Dat is o zo nodig. En wij kunnen ook weer niet meer doen dan zulke praktische hulp geven. Maar heeft Jezus jou dan ook als kind van zijn Vader op deze aarde? En dan zul je, met dat je op een of andere manier je naaste probeert te helpen, dan zul je daarbij ook met verwachting naar Christus kijken. U kunt deze mensen meer geven. U kunt genade geven. En wij mogen dat ook laten zien. Door praktische hulp te geven als christenen, dan mag je laten zien dat je gelooft in de Heer die de diepe oorzaak van alle moeite en problemen overwonnen heeft. En zo een medemens tillen en dragen op allerlei manieren. En als God het geeft, geloof in Jezus Christus die hier en nu de zonden al vergeeft. Een eind aan alle verdriet en moeite en ziekte, dat is ontzettend veel. Dat komt. De Bijbel leert je hier dat het meeste er nu al mag zijn. Vergeven, kind van God zijn. Dat mag je laten zien, ook als je helpt. Denk er eens over na. Of u of jij misschien een puntje van dat draagbed kunt vasthouden. En dat Jezus dan jouw geloof ziet. Dat zoekt hij. Amen. Laten we belijdenis doen van ons geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna met de woorden van gezang 162 vers 1 en 4. Ja, ik geloof. En daarom zing ik. Gezang 162, 1 en 4. Laten we daarvoor gaan staan. Wij geloven met het hart en belijden met de mond. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Peter en Alet de Wit, die waren afgelopen donderdag betrokken bij een aanrijding met een vrachtwagen. En dat is best ernstig geweest. Toch zijn ze er heel goed van afgekomen. En met name Alet heeft nog veel last van kneuzingen. We hopen dat het goed mag komen en we willen heren danken voor hun bescherming. Dan Gerhard ten Brinke vertrekt deze week voor een periode, ik meen van 5 maanden, naar Deraoud in Oeroesgan. We zullen voor hem en voor zijn vrouw en dochter die hier achterblijven ook samen bidden. En tenslotte, een broer van Art van de Woude, Wouter van de Woude, moet morgen een belangrijke operatie ondergaan, ook een risicovolle operatie. Hij moet geholpen worden aan een hersentumor die op zijn ruggenmerg drukt. Dus we weten niet goed hoe hij uit die operatie zal komen. Dus dat is heel spannend. Dat willen we aan de Heer voorleggen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, mochten ontmoeten als de vergevende God. Zo kwam u ook ons vanmiddag te hulp. En wij vragen ook verder om uw hulp. Dat wij het evangelie dat we horen, dat we dat ook vasthouden en toepassen. Concreet in ons bestaan zoals u en uw Zoon en uw Geest er concreet willen zijn. Roepend, uitnodigend, luisterend naar alle gebeden, troostend, de weg wijzend, want zo bent u. Dank u dat u uw armen om ons allemaal heen wilt slaan en dat we kind van u mogen wezen. En wij bidden u, geef kracht en uitzicht bij ziekte, ook als duidelijk wordt dat herstel uitblijft. Geef moed om te leven in psychische zwakte als we gedeukt, geraakt zijn. Geef warmte van u en mensen om ons heen als we ons eenzaam voelen. Bied troost bij verdriet. Heere, we willen u samen danken dat u Peter en Alet hebt bewaard afgelopen donderdag bij dat ongeluk waar ze geen schuld aan hadden. Dat hen overkomen is. En dat heel makkelijk heel anders had kunnen aflopen. We danken u dat u hen bewaard hebt. En we bidden u voor hen om herstel. Volledig herstel. Heer in de hemel, we willen broeder Gerhard ten Brinke aan u opdragen. Vanmiddag voor het laatst hier bij ons in de kerk. Wees met hem als hij van de week vertrekt naar Uruzgan. Om daar zijn werk te doen als militair. Heere, wilt u hem beschermen? En we weten hoe kwetsbaar de situatie daar is, hoe licht ontvlambaar en hoeveel risico het betekent. Heere, u kunt hem beschermen en wij willen u vragen, wilt u dat doen? En wilt u hem te zijner tijd weer veilig bij zijn vrouw en dochter Hanna terugbrengen? En bij ons allemaal. Heere, wees met hem en met zijn vrouw en dochter in de tijd dat ze gescheiden van elkaar moeten leven. Heere, wilt u ook daarin een helper zijn en daarvoor moed en kracht geven en vertrouwen in u. Heer in de hemel, draag hen door deze maanden heen. En geef dat wij hier ook ons best kunnen doen voor degenen die erachter blijven om dat alleen zijn te verlichten. Dank u dat we ook daarvoor in de kring van de gemeente mogen leven. Heer in de hemel, we bidden u voor de broer van Art van der Woude. Wouter, wilt u met hem zijn als hij morgen die zware operatie ondergaat. Spannende operatie waarvan niemand nu al kan zeggen of het zal helpen en wat het zal betekenen. Wilt u bewaren en de artsen en verpleegkundigen sturen. Heere, u bent uiteindelijk de geneesheer. Zonder u kan niemand ook maar iets doen, ook niet aan herstel. Wij bidden u, wilt u die bescherming geven. En als het mag geven dat er ook werkelijk herstel door de operatie mag volgen. Wees met hem, zijn vrouw, zijn gezin, familie. Wij bidden u dat in de naam van hem die hier op aarde was, de mensenzoon, die namens u kwam zeggen wat het belangrijkste is. En dat u alle dingen in uw hand hebt voor ieder die gelooft. Heer in de hemel, wij bidden u voor onze wereld, uw wereld. Wij bidden u, wees geraakt door de nood van zoveel mensen, uw schepselen. Breng toch vrede waar oorlog is. Geef hulp als lijden het leven haast onmogelijk maken. Zorg voor volken, groepen in de samenlevingen die onrecht ervaren. de honderdduizenden vluchtelingen en asielzoekers in onze wereld. En wilt u haat en geweld uit de maatschappij weren? Maak regeringen wijs, ook onze overheid en koningin. En Heer, vergeef zonden. En genees wat door de zonde in uw wereld stuk ging. Vader, wij kennen u in uw liefde voor mensen in hun zonde en nood. U hebt zelfs uw eigen zoon gegeven in de dood. Geef daarom steeds meer mensen oog voor Jezus. En leer ze om zich aan hem toe te vertrouwen. Help ons elke dag in geloof Jezus voor ons te zien. Help ons zo u als Vader vast te houden of terug te vinden. En dat we als kinderen uw getuigen mogen zijn. En wilt u zo zegenen wat we doen om onze naasten te helpen. Heer in de hemel, we bidden u om uw zegen over de uitzending van vanmorgen, van de kerkdienst. En wij bidden u dat daardoor, en ook als mensen het later nog bekijken, dat ze geraakt worden door het evangelie van Jezus Christus. We danken u voor de goede gesprekken die het telefoonteam mocht ontvangen. Mensen die ze verder hebben kunnen helpen. Heere, wilt u dat zegenen. En laat het ook een middel mogen zijn in uw handen om mensen te bereiken. En duidelijk te maken wat u zoekt. En geef dat mensen u mogen vinden als hun hemelse Vader. En laat ons als gemeente, waar iedereen naar heeft kunnen kijken, laat ons als gemeente hier in het centrum van Arnhem een echt gezin van broers en zussen mogen zijn die elkaar lief hebben en zich samen ook voor anderen inzetten op allerlei manieren. In de evangelisatie, in het aanspreken van mensen, in het concreet helpen van mensen, in de politiek bezig zijn, gewoon op ons werk leven en bezig zijn als kinderen van u. En dat we op die manier mensen mogen bereiken. Nou, niet wij, want dat is eigenlijk niet zo belangrijk, maar dat wij door u gebruikt mogen worden om mensen te bereiken, dat u hun harten zult openen, want u bent de enige die dat ook kunt. Heer in de hemel, wil ons en alle christenen niet aanrekenen wat wij verkeerd doen, zodat we het anderen misschien moeilijk maken om Jezus te vinden. Leer ons groeien in het nieuwe leven bij hem en wil ons gebruiken om uw liefde in deze wereld verder te brengen. Om Jezus wil. Amen. We geven onze liefdegaven vandaag in de collecte voor evangelisatie. En dat in het bijzonder voor de vriendendiensten die we elke maand beleggen. Thank you. slotlied vanmiddag, lied 477 vers 2. Wat kan ons schaden, wat van u scheiden, liefde die ons hebt lief gehad. 477 vers 2 uit het liedboek. Kinderen van God, de zegen van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.